Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen dan ook nooit loslaat. Genade is er voor u, voor jullie en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Mijn God, gij zijt mijn toeverlaat, naar u Heer strekt zich mijn verlangen. Wij zingen Psalm 63, vers 1 en 2 uit de bundel Weerklank. We ontvangen het gebod van God als een spiegel en richtlijn voor ons leven. Aansluitend een psalm waarin we God onze schuld belijden en waarin we zingen over zijn vergeving en genade. Psalm 32, vers 1 en 4. Heere God, hij sprak tot Israël en spreekt vanmorgen tot ons al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. U zult u daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ik ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zomaar of zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste of de vrouw van uw naaste, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel. Nee, niets dat van uw naaste is. Toen er eens een schriftgeleerde naar Jezus toe kwam met de vraag, wat is nu het eerste, het belangrijkste van alle geboden? Toen antwoordde Jezus als volgt. Hij zei, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, daaraan gelijk is dit, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Voordat we de schriften openen, bidden we dat de Heere God met zijn Heilige Geest vanmorgen heel dicht bij ons is. Laten we bidden. Heere onze God, machtige Vader in de hemel. Wat is dat een geweldige belofte. Dat wij mogen zingen dat uw trouw ons vergezelt. En dat uw oog op ons gevestigd staat. Voordat ons oog gericht is op u, is uw oog al gericht op ons. U bent de wachter van Israël. U slaapt en sluimert nooit. Voordat wij wakker waren vanmorgen, was u al wakker. Voordat wij in beweging kwamen, was u al in beweging. En Heere God, wij danken u dat u ons vanmorgen meeneemt in die grote en machtige beweging die uw Heilige Geest maakt over deze aarde. Een grote beweging, dwars door de tijden heen. In de richting van uw Koninkrijk. Want dat is wat wij verwachten. En waarop wij hopen. En we hebben gegronde hoop. Want u bent gekomen in Jezus uw Zoon. We hebben u leren kennen als de man van smarten. We hebben u leren kennen als de koning van de opstanding. En zo, Heere God, bidden we u dat we u vanmorgen mogen ontmoeten als we uw woorden openen. Want als wij als gemeente uw woorden openen, dan gaat daar ook een geweldige belofte in mee. De belofte dat u zelf dan in ons midden bent. We bidden u, Heere God, dat u ons vanmorgen met uw woorden aanraakt. We hebben in het zingen van Psalm 32 al beleden wat er allemaal in ons hart is en kan zijn. Aan kwaad, aan kwetsuren die je oploopt op de weg van het leven. Aan heimelijke verlangens, goede en schadelijke. Heere God, als wij iets meer zouden weten van elkaars binnenwereld, dan zouden we misschien schrikken. Of we zouden juist veel bij elkaar herkennen dat we zo heel vaak ook verborgen houden en het liefst voor onszelf houden en zelfs voor u verbergen. Maar dit is de plek, Heere God, waar u ons week in week uit in het licht stelt. En dat licht, dat is het licht van uw genade. Laat dat vanmorgen schijnen hier in ons midden. En geef dat het ons te doen is om een werkelijke ontmoeting met u. We blijden voor u dat we zo allemaal onze gedachten over u hebben. En ook wel graag zien dat die gedachten bevestigd worden. Maar geef dat het ons om u gaat en niet om de gedachten die wij hebben over u. Zoals we misschien denken dat u bent. Laat het zo zijn, Heere God, dat u ons vanmorgen weer opnieuw verrast. En overtuigt. En aanziet. In uw Zoon, Jezus Christus. Dat bidden we voor elkaar. Hier in de Matthäuskerk. Voor degenen die thuis met ons meeluisteren, nu of later. We bidden het u voor al die andere kerken hier in Utrecht, waar vanmorgen uw gemeente samenkomt. En we danken u dat we elkaar over de grens van kerkmuren heen mogen ontmoeten vanmorgen. We hebben elkaar nodig, maar we hebben boven alles u nodig. Kom, Geest van God, hoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. Wij lezen vanmorgen een gedeelte uit het Johannesevangelie. Dat is het gedeelte waar de preek over gaat. Johannes 8, vers 1 tot 11. En daaromheen twee andere gedeelten. Een gedeelte uit het Bijbelboek Jeremia. En een fragment uit een later hoofdstuk in het Johannesevangelie. Maar we beginnen met de lezing die in de preek centraal staat. Johannes 8, vers 1 tot en met 11. Horen wij het woord van God. Jezus ging naar de Olijfberg en 's morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel. En al het volk kwam naar hem toe en hij ging zitten en onderwees hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden zij tegen hem: Meester, deze vrouw is op hete daad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? En dit zeiden ze om hem te verzoeken, opdat ze iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen zij hem dit bleven vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder zonde is, die werpen de eerste steen op haar. En opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen ze weg, de een na de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten. En Jezus werd alleen achtergelaten en de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte zich op en toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar: Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? Zij zei: Niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: Ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig niet meer. Tot zover de eerste lezing. Vanuit het Bijbelgedeelte zijn in ieder geval twee lijnen te leggen naar andere Bijbelgedeelten. Onder andere Jeremia 17. We lezen Jeremia 17 vers 9 tot en met 14. Arglistig is het hart, boven alles. Ja, ongeneeslijk is het. Wie zal het kennen? Ik, de Heere, doorgrond het hart, beproef de nieren, en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden. Wie rijkdom verwerft, maar niet op rechtmatige wijze, is als een patrijs die eieren uitbroedt, maar ze niet heeft gelegd. Op de helft van zijn dagen moet hij die achterlaten, in zijn einde blijkt hij een dwaas te zijn. Een eretroon, een hoge plaats vanaf het begin, is de plaats van ons heiligdom. Heere, hoop van Israël, allen die u verlaten, zullen beschaamd worden. Wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven. Want zij hebben de bron van het levende water, de Heere, verlaten. Genees mij, Heere, en ik zal genezen worden. Verlos mij en ik zal verlost worden, want u bent mijn lofzang. Tot zover de tweede lezing. En dan twee versen uit Johannes 19, vers 17 en 18. En terwijl hij, Jezus, zijn kruis droeg, ging hij de stad uit naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt en in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden zij hem en met hem twee anderen, aan elke kant één, en Jezus in het midden Tot zover de lezingen van morgen. Dit is het woord van God, gemeente, voor u, voor jou, voor mij. Gelukkig zijn wij als we het woord van onze God horen, dat bewaren in ons hart en daar ons vertrouwen op stellen. Halleluja. Amen. Voorafgaand aan de verkondiging zingen wij Psalm 43 uit Weerklank, vers 1, 2 en 3. En daaraan vooraf zijn er de collecten, 3 in deze dienst. De eerste voor de kerk, de tweede voor de emeritiekas en de derde voor de ICF. na de prediking Psalm 116, de aangegeven coupletten, Psalm 116. Gemeente van Christus, doe je ogen even dicht. Dan zie je haar staan. In het midden. Half naakt. Haar door de war. Een veeg op haar gezicht. Een jonge vrouw. Misschien nog wel een meisje. 16, 17, 20. Veel ouder hoeft ze niet geweest te zijn. Je had het zelf kunnen zijn. Of misschien je oudere zus. Of je nichtje. Ze is vies en ze zit onder het stof, want ze hebben haar meegesleurd en niet zo zachtzinnig. Door de straten van de stad Jeruzalem naar het tempelplein. Jongens die het zagen gebeuren onderweg floten op hun vingers en maakten schuine grappen. Vaders spuugden op de grond en dachten, de slet, het zal je dochter maar zijn. Een moeder die het zag, dacht nog even, ach, moet dit nou echt? Wat zielig, maar ze liep toch gauw door. Wat een vernedering. Voor het oog van de hele stad zul je maar te grabbel worden gegooid. Iedereen heeft het gezien. Er zal nog heel lang over worden doorgepraat. Als zoiets met je gebeurt, dan raak je dat nooit meer helemaal kwijt. Er blijft altijd een kras op je ziel. Een vlek op je bestaan. Oh ja, zullen de mensen blijven denken als ze je later nog eens tegenkomen. Weet je nog? Dat was zij. Wat een vernedering waarover Johannes ons in hoofdstuk 8 vertelt. En misschien denk je, hoe durven ze? En wat een ontzettend bekrompen gebeuren. Ben ik even blij dat ik in een andere tijd leef en dat het er bij ons zo niet meer aan toe gaat? Nou, wacht even, niet te snel. Uit mijn vorige gemeente herinner ik me een flinke rel op een middelbare school waar de meeste van onze tieners naartoe gingen. Een meisje had foto's van zichzelf gemaakt. Met niet zo heel veel kleren aan, zeg maar. En die kwamen op het internet terecht. Deed ze dat vrijwillig? Of werd ze gedwongen? Dat wist eigenlijk niemand precies. Maar feit was wel dat die beelden zich in een mum van tijd richting talloze telefoons verspreidden. En daar stond ze dan. Net als het meisje in Johannes 8. Half naakt. In het midden. Het middelpunt van de belangstelling. Iedereen die het zag, maakte er grappen over. Sommigen dachten misschien nog eigen schuld. Anderen vonden het zielig en hadden medelijden. Ouders kregen een brief van de schoolleiding thuis. Ik weet bijna zeker. De meesten waren vooral opgelucht dat het hun dochter niet was. Daar staat ze dus. Het meisje uit Johannes 8. In het midden. Is het je opgevallen tijdens de lezing? Johannes vertelt het er twee keer met nadruk bij. In het midden. Wat heeft ze precies gedaan? En wat doen ze haar aan en waarom eigenlijk? Johannes vertelt het allemaal heel netjes. Het gaat om een meisje dat betrapt is op overspel. Dat betekent dus dat ze een relatie had, getrouwd was. Dat gebeurde in de tijd van Jezus vaak al rond een jaar of 15, 16. En blijkbaar heeft ze het op de een of andere manier aangelegd met een ander. Of die ander met haar. Want voor overspel moet je toch met z'n tweeën zijn. Ze zeker voor overspel op hete daad, zoals er expliciet bij verteld wordt. Maar over die jongen lees je niks. Is het je opgevallen? Die is nergens te bekennen. Dat geeft natuurlijk wel te denken. Waar is die eigenlijk? Is die ontsnapt? Stiekem weggegaan? Is hij op de vuist gegaan? En hebben ze hem toen laten lopen? Is er misschien nog iets anders aan de hand? Nou ja, als je verder leest, lijkt het daar wel op. Die jongen doet er eigenlijk niet toe in het verhaal. Je kunt je zelfs afvragen of het meisje er wel toe doet. Want haar beschuldigers hebben volgens Johannes een heel ander plan. Zij willen Jezus op de proef stellen. Zij willen weten wat hij van dit probleem vindt, in de hoop dat ze hem ergens op kunnen betrappen. Er zit een ontzettend sluw en doortrapt plan achter dit hele gedoe. En het meisje is eigenlijk alleen maar een middel. Een decorstuk, een pion op het schaakbord. Het doel is Jezus schaakmat zetten. En daar wordt dit meisje voor misbruikt. Het gaat helemaal niet om het meisje. Het gaat helemaal niet om die jongen. En het doet er dus ook helemaal niet toe waar hij gebleven is. Dat kan deze mensen helemaal niet schelen. Dat is het punt niet. Nou ja, zeg je misschien maar, die fariseeën en schriftgeleerden, hè, die haar bij Jezus brengen, die beschuldigers, die hebben toch ook wel een punt. Ik bedoel, ze heeft toch ook gewoon iets gedaan wat niet kan. Stel je voor dat een van ons het slachtoffer van overspel zou worden. Of misschien ben je zelf wel het slachtoffer van overspel ooit geweest. Dan weet je hoe diep dat gaat. Dat kun je toch ook weer niet zomaar goed praten. En het klopt toch ook gewoon wat ze tegen Jezus zeggen. Het staat toch ook in de wet van Mozes dat overspel zwaar gestraft moet worden. Ja, inderdaad. Op dat punt hebben de beschuldigers van dit meisje gewoon gelijk. Overspel wordt in het Oude Testament heel erg serieus genomen. En waarom? Nou, omdat het woordje trouw in de Bijbel heel serieus genomen wordt. God is trouw. Aan u, aan jou, aan mij. Je kunt op de Heere God aan. Hij zal je niet laten vallen. Hij is degene die, zeggen we aan het begin van elke kerkdienst, trouw houdt tot in eeuwigheid. En als ik dat niet zou kunnen geloven, zou ik de moed vanmorgen niet hebben om hier te staan. En omdat hij trouw is aan ons, wil hij ook dat wij trouw zijn aan elkaar. Hij wil dat je net als hij een ander niet zomaar laat vallen. Hij wil dat anderen op jou en mij aankunnen. En wie is die ander dan? Nou ja, draait eens om. Wie niet? Maar al helemaal diegene met wie je een diepgaande relatie hebt. Hoe dieper een relatie gaat, hoe zwaarder het weegt om trouw te zijn en om daar werk van te maken. En natuurlijk de keerzijde. Hoe meer het pijn doet als je ontrouw bent. Of als een ander ontrouw is aan jou. Daarom is overspel erg. Daarom kan God dat niet hebben. Dat gelijk hebben de beschuldigers inderdaad aan hun kant. Dit meisje heeft de trouw aan haar man die ze beloofd had gebroken. Door in een verkeerd bed terecht te komen. Maar wacht even. Als het over trouw gaat, is zij dan de enige die trouw had moeten blijven? Hoe zit het eigenlijk met die fariseeën en schriftgeleerden zelf? Geldt het voor hen dan niet? Moeten zij niet net zo goed trouw zijn? Natuurlijk. En zijn ze dat? Niet bepaald. Zij maken misbruik van dit meisje voor hun eigen sluwe plan. En ze gebruiken de wet van God om Jezus een loer te draaien. Want wat hij ook zeggen zal, het is altijd verkeerd. Zegt hij, nee, ze hoeft niet gestenigd te worden. Dan zullen ze zeggen, u misleidt de mensen. U neemt de wet van God niet serieus. En zegt hij, ja, stenig haar maar, het staat er. Dan zullen ze zeggen, wat een oproerkraaier. Weet hij dan niet dat alleen de Romeinen het recht hebben om iemand te veroordelen? En zo proberen ze een enorme valkuil voor Jezus klaar te leggen en hem erin te lokken. En je kunt dus met recht de vraag stellen wie hier de grootste schuldigen zijn. Het meisje? Of deze mannen? Die weliswaar het gelijk aan hun kant hebben, maar ondertussen een heel smerig spel spelen. Dat brengt me nog even terug bij die fotorel op die middelbare school in mijn vorige gemeente. Van zoiets kun je natuurlijk ook heel makkelijk zeggen, joh, eigen schuld, dikke bult. Je hebt het toch zelf gedaan? Maar hoe zit het met iedereen die erom gelachen heeft? Hoe zit het met iedereen die die foto's doorstuurt? Is dat een toonbeeld van trouw? Was dat bedoeld om dit meisje te helpen? Was dat bedoeld om de vernedering voor haar zo klein mogelijk te maken, de schade zoveel mogelijk te beperken, zodat ze zo snel mogelijk een nieuwe stap zou kunnen maken, een nieuw begin? En als dat niet het geval was, waarom dan wel? Waarom zou je zoiets doorsturen? Wat zijn je motieven dan? Moet je niet gewoon eerlijk zijn en zeggen, er zat misschien niet heel bewust, maar toch een sluw plan achter. In feite werd er gewoon misbruik gemaakt van de domme misstap van een ander. Waardoor anderen weer wat te lachen hadden. En konden denken, jongen, ben ik even blij dat ik die dans ontspring? Dat ik haar niet ben? Voel je het aan? In heel veel situaties is het maar de vraag wie er het meest fout is. Is dat in dit geval een medeleerling die iets doms doet? Of zijn het in feite degenen die haar vervolgens over het hele internet sleuren en de vernedering compleet maken? Uiteindelijk alleen maar tot meerdere eer en glorie van zichzelf. Dat zijn de vragen die dit Bijbelhoofdstuk aan ons hart legt vanmorgen. Ondertussen heeft de Heer Jezus nog niets gezegd. Er is hem wel een vraag gesteld, maar hij antwoordt niet. En, vragen ze, wat vindt u nou? Moet ze nou gestenigd worden of niet? Maar Jezus, hij zwijgt. Hij zegt niks. Hij doet wel iets. Hij bukt. Hij zakt langzaam door zijn knieën en gaat op zijn hurken zitten. En met zijn vinger begint hij een beetje te tekenen in het stof, in het droge zandlaagje op de straat. En blijkbaar nam hij daar wel even de tijd voor, want er staat dat ze het hem bleven vragen. Ze drongen aan. Misschien raakten ze steeds geïrriteerder en werden de vragen steeds feller. Nou, en? Zeg eens wat. Wat vindt u nou? En dan gaat Jezus staan. Langzaam komt hij omhoog. Hij richt zich op, staat er. En dan zegt hij, wie zonder zonde is, die moet maar de eerste steen werpen. En dan zakt hij weer terug in zijn oude houding en begint weer verder te tekenen. Tussen twee haakjes, misschien heb je het je ook wel eens afgevraagd, wat schreef Jezus daar nou toch op de grond? Dat zullen we natuurlijk nooit zeker weten. Die woorden zijn allang vergeten en verdwenen. En Jezus schreef in het zand, dichtte Gerrit Achterberg. Wij weten niet wat hij schreef. Hij was het zelf vergeten. Het hadden de enige woorden geweest, overigens, die Jezus ooit zelf opgeschreven had. En toch zou het best kunnen dat die fariseeën en schriftgeleerden het heel goed wisten. Zij waren schriftgeleerden, zij kenden hun Bijbel heel goed. De kans is groot dat ze bij dat plaatje van Jezus schrijvend in het stof een herinnering kregen aan Jeremia 17. Zij die afwijken zullen in de aarde worden geschreven, lazen we daar. En als er één tekst naar boven komt, dan klinkt er altijd meteen een heel hoofdstuk mee. Nou, en als er nou iets duidelijk wordt in Jeremia 17, dan is het dat de Heere God de zonde echt niet zomaar vergeet. Dat God een God is die harten doorzoekt en nieren proeft. En Jeremia 17 is een hoofdstuk dat je als lezer enorm met jezelf confronteert. En dat doet pijn. En dat wil je liever niet. En ik stel me zo voor dat het in die rumoerige, luidruchtige kring steeds stiller werd. En dat iedereen met open ogen stond te kijken naar wat Jezus aan het doen was. Want ai, dat komt toch wel even binnen. Jezus, al schrijvend in het zand, houdt de kring om hem heen een geweldige spiegel voor. Zij die afwijken zullen in de aarde worden geschreven. En wie wijken hier nu eigenlijk af? En dan zijn woorden. Wie zonder zonde is, moet dan maar de eerste steen gooien. Wat een antwoord. Voel je dat daarmee alle rollen helemaal 180 graden omgedraaid staan? Ineens is er niet meer één meisje half naakt in het midden. Maar er is ineens een hele grote kring van mensen die allemaal in hun hemd staan. Die allemaal ineens beseffen dat praten over de zonde en de fouten en de onvergeeflijke stommiteiten van een ander heel makkelijk is. Totdat ineens blijkt dat het ook jezelf raakt. En dat het over jou gaat. Wie zonder zonde is, die moet dan maar de eerste steen gooien. Maar dat gebeurt dus niet. Want de een na de ander druipt af. Eerst de oudste, staat er. Er zijn blijkbaar dingen die oudere mensen eerder beseffen dan jongere mensen. De oudste heeft blijkbaar het eerste door dat hij allerminst vrij uitgaat. En zo wordt het steeds rustiger rondom Jezus. Totdat er uiteindelijk nog maar twee overgebleven zijn. Het meisje in het midden en Jezus op zijn hurken. En zijn vinger? Zijn vinger is geen priemende, beschuldigende wijsvinger. Maar zijn vinger tekent in het zand. En dan komt Jezus opnieuw overeind. Waar zijn ze gebleven, vraagt hij. Heeft niemand je veroordeeld? Niemand, Heer, is haar antwoord. En Jezus zegt, dan veroordeel ik je ook niet. Ga heen, zondig niet meer. Hoor je dat? Zo gaat het er blijkbaar aan toe bij Jezus. Dat is nou wat de Bijbel noemt genade. Wat je verdiend hebt, dat krijg je niet. Wat je niet verdiend hebt, dat krijg je. In plaats van straf, is er vrijspraak. Wie vernederd wordt, wordt door Jezus opgericht. En wie schuldig is, wordt door hem vrijgesproken. Dat is wat hier gebeurt. Ja, maar zeg je, gaat dat dan zo makkelijk? En ik kan me voorstellen dat je de neiging hebt om intuïtief wat tegen te sputteren. Kan dat dan allemaal zomaar? Moet je in zo'n situatie dan niet ook gewoon sorry zeggen? Er bestaat toch ook nog zoiets als rechtvaardige straf, laten we wel wezen. Wie zonder zonde is, moet dan maar de eerste steen gooien. Ik veroordeel je niet. Dat kan toch ook heel soft worden. En waar blijven we dan? Met onze moraal. Nou, wacht even. Er zijn wel een paar dingen die je niet over het hoofd moet zien. In de eerste plaats moeten wij heel goed bedenken wie degene is die dit zegt. Het is niet zomaar iemand. Het is de Heer Jezus. U en ik moeten inderdaad met zulke zinnetjes wel een beetje oppassen, ja. Als wij zeggen, wie zonder zonde is, moet dan maar de eerste steen gooien, dan moeten we heel goed beseffen wanneer we dat wel en niet moeten zeggen. Want voor je het weet, klinkt het inderdaad vals. Er zijn mensen, misschien herken je het wel vanmorgen, die dit zinnetje niet kunnen horen zonder van binnen heel erg boos te worden. Omdat dit zinnetje vroeger gebruikt is tegen hen om dingen goed te praten en onder de tafel te vegen die niet goed te praten waren. En die niet onder het tafelkleed mochten raken. En als dan zo'n zinnetje misbruikt wordt door een ander om zijn handen te kunnen afslaan en er zelf makkelijk mee weg te kunnen komen, ja, dan gaat er iets heel erg mis. Maar hier is het de Heer Jezus die het zegt. En hij is de enige die het echt zeggen mag, want hij is zonder zonde. En hij zou de enige geweest zijn die het recht had om de eerste steen te gooien. Maar dat doet hij niet. En dat is het tweede, dat wij heel goed tot ons door moeten laten dringen. Degene die als eerste de steen had mogen gooien, doet het niet. Waarom niet? Precies omdat hij trouw is. Dat is het geheim van de Christus, van de Zoon van God. Hij is trouw aan zijn Vader en aan zijn geboden. En tegelijkertijd is hij trouw aan zondige, vernederde mensen. Hij is trouw aan allebei tegelijk. En hij houdt dingen bij elkaar die wij heel vaak van elkaar loskoppelen. Hij zegt niet, joh, die wet van God die kun je gerust wat ruimer nemen. Ontrouw, als niemand het in de gaten heeft, dan praten we nergens over. Maar hij zegt ook niet, ontrouw is een grove zonde. Jij hebt een grove zonde begaan en omdat je ontrouw geweest bent, ben jij ook verdoemd voor nu en nog eens. Wegwezen hier. Ik wil je nooit meer zien. Jezus is degene die de zonde benoemt en de zondaar redt. En zo zegt hij vanmorgen tegen ons allemaal, ga heen, zondig niet meer. En worden er dan ineens helemaal geen stenen meer gegooid? Vallen er nergens klappen, is er geen sprake van een rechtvaardige straf? Jawel. Alleen niet meer op u en mij. Jezus zegt, als er dan stenen moeten worden gegooid, gooi ze dan maar op mij. Als er gestraft moet worden, straf mij dan maar. En in gedachten zie je hem al aan het kruis hangen. Er zijn twee momenten in het evangelie waarop Johannes ons vermeldt dat iemand in het midden stond. Dat is in Johannes 8 en dat is in Johannes 19. Jezus hangt, zegt hij, in het midden. Voel je de verbinding tussen die twee hoofdstukken? Het meisje staat in het midden en straks hangt Jezus in het midden, bespot en vernederd in onze plaats. Hij vangt de klappen op voor mensen die dachten dat ze wel meevielen. Hij vangt de klappen op voor mensen die totaal ontspoord raakten. Hij vangt de klappen op voor de mensen, zodat wij allemaal een nieuw begin kunnen maken. De vraag is, ga je daarin mee? Wil je ook zo'n nieuw begin? Gek genoeg spreekt dat ook niet vanzelf. Je kunt, net als de beschuldigers van dat meisje, dus ook weglopen bij Jezus. Je kunt je zo aan hem ergeren. Aan de manier waarop hij met zonde omgaat en met zondaars omgaat. En de manier waarop hij genadig is. Je kunt je daar zo aan ergeren dat je niets met hem te maken wilt hebben. Iemand die tegen ons zegt, ga heen en zondig niet meer, ik veroordeel je niet. Dat kan ook echt een brug te ver zijn. Voor zo'n behandeling kun je jezelf te goed vinden. Maar besef dan, dan komt het dus ook nooit tot een echt nieuw begin. En zou dat niet echt zonde zijn? Daarom is dit zo'n heerlijke plek. De kerk is de plek waar God een nieuw begin maakt. Met je zus. Met je nichtje. Met meisjes die domme dingen doen. Met uw dochter. Met uw zoon. Met uw vader, uw moeder. Maar vooral met jezelf. Iedere week opnieuw. Voel je er niet te goed voor? Laat je stenen vallen. Want alleen zonder zonde heb je het recht om met stenen te gooien. En als je weer eens een keer klaar staat en denkt, nu zal ik. Besef dan, hij die zonder zonde is, doet het juist niet. Hij is degene die vanmorgen naar je toe komt. En tegen je zegt, ga heen, vervolg je weg in vrede en blijdschap. Sta in de ruimte van de genade en de vergeving. En zondig niet meer. Amen. gaan samen God danken en voorbeden doen. En we bidden voor het stadsdiner van aanstaande vrijdag. Voor de collectedoelen van deze dag. Het werk dat emeriti doen in onze kerken. Het werk van de ICF. En we denken aan broeders en zusters in andere delen van de wereld. En vandaag in het bijzonder aan christenen in Iran en Azerbeidzjan. Laten we God danken voor wat hij ons geeft en met en voor elkaar bidden. Heere onze God, wij danken u voor de onvoorstelbare manier waarop u in uw genade naar ons toekomt. Wij danken u voor het geweldige geschenk van vergeving. En wij danken u dat u zo in alles wat u doet uit bent op heling en redding. Dank u voor de verkondiging van het evangelie deze morgen. We danken dat uw goede woorden deze plek tot een plek aanmaken waar we ons mogen opademen. En waar onze harten geraakt worden door wie u bent. En Heere God, als we de woorden van het evangelie op ons in laten werken, dan belijden we ook hoe gemakkelijk we klaarstaan met stenen om te gooien naar die en naar die, dichtbij en ver weg. Mensen die we kennen, maar wat wordt er in onze tijd ook heel veel met stenen gegooid naar mensen die we eigenlijk helemaal niet kennen. Waarvan we vermoeden dat het een bedreiging voor ons is. Vergeef ons, o God. Geef ons dat we misschien wat vaker met de vinger in het zand schrijven. De hand op de mond leggen. Luisteren. En om te beginnen mogen leven zelf vanuit de vergeving van onze zonden. We bidden u, Heere God, dat uw gemeente hier in de Matthäuskerk, maar ook op al die andere plekken in de stad waar u een gemeente hebt, dat het plekken zijn waar dit soort dingen geweten worden. En niet alleen geweten met het hoofd, maar ook met het hart en met de handen. Want hoe moeilijk is het om een gemeenschap te zijn waar zo vanuit genade en vergeving wordt geleefd en geleerd. Leren, dat gaat nog wel. Maar dit daadwerkelijk te leven. Heere God, wat voelen wij ons daarin tekortschieten? En wat hebben we de kracht van uw Heilige Geest daarvoor nodig? Geef dat er zo een sterk getuigenis van uw gemeente uit mag gaan. In tijden van verwarring, tijden van onbegrip, tijden waarin het ook goed is om alert te zijn op wat er om ons heen gebeurt, zonder in de kramp te schieten. Geef, Heere God, dat ons oog, het oog van ons hart, op u gericht zal zijn. Geef dat we het beeld van u, schrijvend in het zand, en het beeld van u, hangend in het midden, nooit zullen vergeten. We bidden u dat u met ons meegaat, deze dienst uit en de nieuwe week in. Breng ons als dat mogelijk is vanmiddag opnieuw hier bij elkaar. Help ons bij het werk dat in de week die komt op ons wacht. Geef dat wij, ieder op de eigen plek waar u ons stelt, waar dat ook is, in kringen van werk, van familie, van vrienden, van een huis waarin we wellicht wonen met anderen, hoe het ook is, geef, Heere God, dat we, geraakt door uw genade, zelf vredestichters zullen zijn. bidden nu voor het werk hier in, rondom en vanuit de Matthäuskerk. Voor het stadsdiner aanstaande vrijdag. Dat het een plek zal zijn van werkelijke ontmoeting. Van hart tot hart. Waarin het evangelie gedeeld wordt. Op een hele concrete, praktische manier. Maar niet minder werkelijk. We bidden nu voor het werk dat emeritus predikanten nog altijd mogen doen in uw dienst. Op zoveel plekken springen zij bij. Gaan ze voor in de dienst van het woord. In het pastoraat. Heere God, dank u wel voor hen. We bidden nu voor ICF. Voor het werk dat gebeurt in de gemeente. Op andere plekken in dit land waar ICF-gemeentes zijn. En waar we elkaar mogen herkennen over de grenzen van culturen heen. We bidden nu voor uw wereldwijde kerk. En in het bijzonder denken we vandaag aan christenen in Iran en in Azerbeidzjan. Plekken waar het niet eenvoudig is om in uw naam samen te komen. Geef, Heere God, dat uw Heilige Geest heel dicht bij die broeders en zusters is. En de moed geeft en de kracht om vol te houden. De hoop, het geloof en de liefde. En geef dat ook zij, omgekeerd door hun getuigenis, ons bemoedigen zullen. We bidden nu voor onze stad. Help ons om de vrede voor de stad te zoeken. We bidden nu, Heere God, in het bijzonder voor iedereen die dat doet. In het stadsbestuur, in allerlei maatschappelijke organisaties en kringen die er zijn. Het is een opdracht, Heere God, van u om dat te doen. Zoek de vrede voor de stad. Want in haar vrede is jullie vrede. Wees zo bij ons. Bij de zieken. Bij hen die een moeilijke periode in hun leven doormaken. Bij de kinderen en de tieners, als ze morgen weer naar school gaan. Bij hen die hun studie weer oppakken. Geef moed, Heere God, en doorzettingsvermogen. En geef dat we in alles worden gedragen door uw Heilige Geest. We bidden en danken het u in de naam van Hem. Jezus, uw Zoon, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Wie nederstort, wordt door u opgericht. Dat is een prachtige zin uit Psalm 145. We besluiten de dienst met Psalm 145, vers 1 en 5. Gemeente, richt je hart op God, ontvang zijn zegen en ga in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met zijn Heilige Geest is met u, met jullie allen. Amen.